Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad eet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Na de dienst is er het maandelijks gebedsmoment in het koor van de kerk. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw De Hoop Sijp in Mariënstein die erg zwak is. We bidden voor de heer Beekhuizen van Basiliekpad 40 die maandag vanwege de breuk onder de heup naar de revalidatieafdeling van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat. We bidden voor Adrie van Woudenberg die voor herstel verblijft in het zorgpension in Woerden. Sjouwtje Tiemens moet komende woensdag een operatie ondergaan. We bidden voor haar en haar man Henk van Voorst om kracht. We bidden voor Ina Eppinga. In de afgelopen week zijn er opnieuw uitzaaiingen van het melanoom gevonden. In de komende weken worden de mogelijkheden van behandeling bekeken. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 158, waarin we zingen over het kostbaar kruis als wonder Gods. Na het zingen van lied 158 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Laten we de dienst voortzetten, het zingen van Psalm 146, de versen 3 en 5. 3 en 5 van Psalm 146. Laten we nu belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we ter instemming lied 475 uit de bundel Weerklank. Lied 475. Wie is een God aan u gelijk? En als wij het geloof belijden, dan weten wij ons verbonden met Gods wereld, wij de kerk voor alle tijden en alle plaatsen. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Laten we samen bidden. Ja, Heere, wie is een God aan u gelijk? In uw liefde en in uw trouw. U die uw eigen Zoon in deze wereld hebt gezonden. Om ons te verlossen van onze zonde en van onze schuld. Die uw Zoon in deze wereld hebt laten komen. Om wie we nu gedenken in deze tijd dat hij heeft geleden en is gestorven aan het kruis. Dat hij zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. Om verlossing te bereiden voor een ieder die in hem gelooft. En iedereen wordt genodigd om in hem te geloven. Heren, wij allemaal, zoals we hier zitten en staan, als we meekijken en meeluisteren. U openbaart uw liefde in uw Zoon Jezus Christus, opdat we u zouden vrezen zoals we hebben gelezen en gezongen. Vrezen, dat betekent u met eerbied liefhebben, geloven. Afhankelijk van u willen zijn, op uw vertrouwen. Heren, en ja, wij danken u dat u dat vertrouwen ook in ons hart legt, door uw woord en door uw geest, dat we ook hier vanavond bij elkaar mogen zijn, om in dat vertrouwen ook gevoed te worden en versterkt, om u te vrezen, om u te leren vrezen, zoals de psalm ook zingt, wie heeft lust de Heren te vrezen. Heren, en dan zal u zelf onze leidsman wezen en leren hoe wij moeten wandelen. En zo komen wij ook vanavond tot u, om u te bidden. Wees onze leidsman. Leid ons door uw woord en door uw geest. Voed ons met uw heil. Sterk ons in het geloof, Heere. En werk door uw geest het geloof in ons hart. Zodat we ons hoe langer hoe meer voor het eerst aan u toevertrouwen. Wees zo in ons midden en zie zo in genade naar ons om. Heer, we zouden het niet durven vragen als we niet zouden weten dat uw Zoon gekomen is om onze zonden weg te dragen. Want Heer, dat moet u ook belijden. Onze zonden zijn vele. Maar Heere, zie ons daarom aan in uw Zoon Jezus Christus en vergeef ons al onze zonden. En wees ons genadig nabij in het spreken en in het luisteren hier in de kerk. En ook als we meekijken en meeluisteren. Wees ons zo nabij, Heren, dat vragen we van u. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Evangelie naar Lucas. We staan ook vanavond stil bij het Lijdensevangelie. Deze Lijdenstijd. De zesde Lijdenszondag. Lucas 22, de verzen 1 tot en met 23. Lucas 22, te beginnen bij vers 1. Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen over zou leveren. En ze verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem buiten de menigte om aan hen over te leveren. De dag van de ongezuurde broden brak aan waarop men het Pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen. Maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en u zult tegen de heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht, maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had en ze maakten het Pascha gereed. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 40. Psalm 40, de versen 4, 5 en 8, met oog op de Heer Jezus Christus, die gereed is, staat om de wil van God te doen. Psalm 40, vers 4, 5 en 8. Gemeente, vanavond staan we stil bij het avondmaal dat de Heer Jezus met zijn discipelen heeft gehouden vlak voordat hij gevangen genomen werd. De ronddeling van brood en wijn waarover Lucas schrijft. Lucas 22. Waarin Lucas schrijft over de Heer Jezus. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had. Lucas 22 vers 19. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had. Brak hij het en gaf het aan hen met de woorden. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. Het zijn woorden die ons bepalen bij de zelfopofferende liefde van de Heer Jezus Christus. Mijn lichaam, zegt Jezus, dat voor u gegeven wordt en mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Tere woorden waarmee de Heer Jezus zegt, ik geef mijn leven voor u. Maar rondom dit tere moment speelt zich wel heel wat af. Want we begonnen de schriftlezing met het besluit van de overpriesters en de schriftgeleerden om Jezus te doden. En we lazen over Judas, in wie de Satan is gevaren, en die besluit om Jezus te verraden. Dat gaat vooraf aan de maaltijd die Jezus met zijn discipelen houdt, Pascha. Daarna, als brood en wijn zijn rondgegaan, dan horen we de Heer Jezus zeggen dat hij weet dat een van zijn discipelen hem zal verraden. Hij spreekt dat uit. En hij vervoegt er vervolgens aan toe dat de Zoon des mensen wel heen zal gaan, zoals het bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden zal worden. En dan eindigt de schriftlezing met verwarring, omdat de discipelen, die Lucas overigens apostelen noemt, omdat de apostelen zich onder elkaar afvragen wie van hen hem zou verraden. Een contrast met de tere woorden die Jezus spreekt als hij brood en wijn laat rondgaan. En tegelijkertijd, waar de Heer Jezus het over heeft met het avondmaal. Ja, dat en wat er zich rondom afspeelt, dat heeft ook te maken met elkaar. En wat zich rondom het avondmaal afspeelt, heeft ook te maken met waar Jezus het in het avondmaal over heeft, namelijk dat hij zal sterven. Jezus spreekt over zijn dood. En de overpriesters en de schriftgeleerden willen hem doden. En Judas zal Jezus aan hen verraden en zo krijgen zij de gelegenheid om Jezus te doden, om hun plannen te realiseren. Judas, van wie er staat dat de duivel in hem is gevaren. Waaruit blijkt dat ook de boze zijn deel heeft in het hele proces van de dood, van het ter dood willen brengen van Jezus. De overpriesters, de schriftgeleerden, Judas, onder invloed van de Satan, brengen Jezus naar het kruis, waaraan hij zal sterven. En zo heeft alles wat er zich rondom het avondmaal, afspeelt, ook te maken waar Jezus het tijdens het avondmaal over heeft. Tijdens de rondgang van brood en wijn. Waarbij hij duidelijk te kennen geeft dat hij geen willoos slachtoffer is, maar dat hij zichzelf overgeeft. En dat zo lezen we in vers 22, omdat het bepaald is dat de Zoon des mensen zal heen gaan. En dat roept natuurlijk dan, ook weer allemaal vragen op. Want hoe zit het dan met de eigen verantwoordelijkheid van de overpriesters en de schriftgeleerden en die van Judas, waarbij Jezus heel duidelijk spreekt over Judas verantwoordelijkheid als hij zegt: wee die mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt. Dus de mensen die erop uit zijn om Jezus te doden, die hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, hoe zit dat dan allemaal? De werking van de boze daden van mensen en Gods leiding. Dat is wat de passages rondom het avondmaal, rondom de maaltijd die Jezus met zijn discipelen houdt, oproept. En te midden van al die onrust deelt Jezus brood en wijn onder zijn discipelen. En hij zegt dat hij zijn leven voor hen geeft. Ik dacht bij mezelf, de tijden zijn wat dat betreft zijn niet veranderd. Ik bedoel, ja, wij leven evengoed ook met vragen. De wereld waarin wij leven, waarin het kwaad zich op allerlei manieren manifesteert, in geweld, in oorlogen. Ik denk ook aan geweld tegen christenen. Ik denk ook aan de vervolgde kerk. Ik denk aan het boek Openbaring, waarin de kosmische eindstrijd tussen God en de boze wordt beschreven. Zo zal het gaan, heeft God ons laten weten. Maar hoe vaak hoor je ook niet de vraag: waarom gaat het zo? Hoe zit dat dan allemaal? Maar de vraag is of we dat allemaal wel moeten willen weten. Is dat allemaal wel het belangrijkste? Houden we ons juist daar niet door niet bezig met de rand in plaats van met de kern? En moeten we hier niet aanvaarden wat er in het woord staat in Deuteronomium 29: de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen? Of zoals in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat, het gaat over de voorzienigheid van God, over Gods leiding dus in zijn schepping. Wat de Heere doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan, maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. En we stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Ja, en op dat laatste komt het aan. Namelijk dat wij leerlingen van Christus zijn, om te leren wat Hij ons aanwijst in zijn woord. Daar moeten we ons op richten. En al die andere vragen waar we niet uitkomen, ja, dat is de rand, dat is niet het belangrijkste. Kijk, het betekent niet dat we niet mogen nadenken natuurlijk. Maar het is wel een oproep om, bij de kern te blijven. De kern, ook in het Bijbelgedeelte van vanavond. De kern zoals die nu tot ons komt, in het avondmaal dat Jezus met zijn discipelen houdt. Te midden van al dat andere wat er omheen gebeurt. De vragen die wij hebben, en als het gaat om de moordplannen, het verraad en het werk van de duivel, ook onheimische gevoelens oproept. En dan gaat het erom, wat zegt Jezus nou tegen zijn discipelen in die omstandigheden? En wat zegt Jezus tegen ons in deze wereld, met onze vragen, in deze wereld waarin het ook behoorlijk onheimisch kan zijn? En wat spreekt hij dan? Wat zegt hij dan in deze wereld? Wat voor woorden spreekt hij? Hij spreekt woorden van liefde en van bevrijding en van hoop. Als hij zegt, als Lucas zegt, schrijft, en hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. En we horen daarin allereerst liefde. De liefde van de Heiland. Zijn opofferende liefde voor ons. Let daarbij vooral op de woorden voor u. Voor u, dat betekent ten behoeve van u. Voor jullie, voor jou doe ik het. Voor u wordt mijn lichaam verbroken en mijn bloed vergoten. Jezus zegt, ik sterf voor jullie. Ik geef mijn leven voor jullie. Ja, dat is natuurlijk een groot wonder dat Jezus dat doet. Dat hij zijn leven voor je geeft. Dat hij zich voor je opoffert. Om je te redden. Je ziet wel eens op de televisie dat mensen hun leven wagen om iemand te redden. Bijvoorbeeld als iemand door een woeste rivier waadt op weg naar een auto die gestrand is ergens in de kolkende watermassa. Een auto die is vast komen te zitten in de modder. En dan zie je iemand aan zo'n lijntje daar naartoe gaan. Of een brandweerman die in een brandende woning naar binnen gaat om iemand uit de vlammenzee te halen. Ja, dat is heel ontroerend om dat te zien en om dat te horen. En nog aangrijpender is het als je dan hoort dat degene die de reddingspoging heeft gedaan het niet heeft overleefd. Hij of zij heeft zijn leven overgehad voor een ander, maar is er zelf bij omgekomen. Ja, dat is heftig. En is ook niet de bedoeling geweest. Maar bij Jezus is het anders. En dat maakt het nog heftiger wat hij hier allemaal zegt. Het is wel de bedoeling. Ik geef mijn lichaam en mijn bloed voor jullie. Ik geef mijzelf over tot in de dood voor jullie. Ik doe dat heel bewust voor jullie. Ja, en nu kun je denken dat het uiteindelijk ook misschien wel weer niet zoveel voorstelt. Want ja, Jezus is toch na 3 dagen opgestaan uit de dood. Dus zo lang heeft het toch ook allemaal niet geduurd. En Jezus wist toch ook dat hij opgewekt zou worden uit de dood. Maar als we even verder lezen in het evangelie naar Lucas en horen wat Jezus bidt in de hof van Gethsemane, dan wordt wel duidelijk dat hij niet maar eventjes ging sterven, om het zomaar even te zeggen. Hij bad in de hof, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als Jezus dit gebeden heeft, dan verschijnt er een engel uit de hemel die hem versterkt. Maar dan staat er vervolgens, en hij kwam in zware zielennood en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Kortom, Jezus deed het niet even. Als hij zegt, ik geef mijn lichaam en mijn bloed voor jullie, dan betekent het dat hij een diepe weg moet gaan. Nameloos zwaar heeft geleden. Onpeilbaar diep. En daar doet zijn opstanding uit de doden niets aan af. Daarom spreekt er zoveel liefde uit. Als hij zegt, ik geef mijn leven voor jullie. Mijn lichaam en mijn bloed geef ik voor jullie. Liefde, zelfopofferende liefde, liefde die zijn weerga niet kent. Bijzondere liefde. Want het gaat niet om liefde voor allemaal lieve mensen. Nee, zulke liefertjes waren de discipelen niet. En wij zijn ook niet zulke liefertjes. Maar het is zoals de apostel Paulus schrijft, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Geen liefertjes dus, maar zondaars. Dat zijn wij. Het is ook niet leuk om daarbij stil te staan. Het is ook niet fijn om dat van jezelf te zeggen, dat je een zondaar bent. Maar ontkennen kun je het niet. Mag je het niet. Je zou jezelf voor de gek houden. En God voor een leugenaar. Wij zijn allen zondaars. Maar juist als je dat meebeleidt, dan ga je ook pas beseffen hoe groot de liefde is die God voor je heeft. Gods Zoon. Zijn lichaam en bloed voor zondaars. Voor mij, een zondaar, heeft Hij zijn leven gegeven. Daarom zingt er niet, liefde was het onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Ja, en dan kunnen we natuurlijk zeggen, dat weten we ook wel. Maar sta er ook maar eens bij stil. Ook in de komende week. Bij de liefde van Jezus. Voor jou. Voor u. Dat Hij zijn leven voor u, voor jou, voor mij gegeven heeft. Sta er eens bij stil. In deze onstuimige wereld. Te midden van alle vragen die misschien op je afkomen. Ook in het geloof. Kunnen zoveel vragen zijn. En je krijgt niet op alle vragen een antwoord. Ook niet op de vragen waar ik mee begon. Ook niet de vragen die bij je naar boven kunnen komen. Naar aanleiding van het gedeelte dat we gelezen hebben. Maar sta stil bij de liefde van Jezus. Die zijn leven voor jou heeft gegeven. Richt je heel bewust op zijn liefde. En aanvaard die liefde die Hij voor je heeft. Je kunt het wel weten, maar je moet het ook aanvaarden. Ik geef mijn lichaam voor u. Ik geef mijn bloed voor u. Je kunt het allemaal wel weten, maar je moet het wel aanvaarden. Ontvangen is misschien nog veel beter. Ontvangen. Ontvang de liefde van Christus. Liefde, dat is het eerste waar het over gaat als Jezus tijdens het Pascha brood en wijn laat rondgaan. Het tweede is bevrijding. Jezus schenkt bevrijding. Ja, want dat is het doel. Daarvoor geeft Jezus zijn leven. Het tijdstip waarop de Heer Jezus dat ook zegt en waarop Hij dat ook doet, is ook niet zomaar gekozen. Het is namelijk het Pascha, het Joodse paasfeest. Het Pascha dat jaarlijks door het Joodse volk werd en wordt gevierd. En dat Pascha, dat is het feest van de bevrijding. Het feest waarop wordt gevierd dat de Heere Israël uit de slavernij in Egypte heeft verlost. Israël dat vreselijk had geleden onder de brute farao die het volk slavenarbeid liet verrichten. De farao die het volk ten diepste wilde uitroeien. Maar dat is niet gebeurd. God heeft dat voorkomen. Hij heeft zijn volk uit Egypte verlost. U weet dat wel. En u weet ook dat dat niet zomaar gegaan is. Daar zijn een tiental plagen aan vooraf gegaan. Maar de meest heftige was wel de plaag waarbij de eerstgeborenen van de Egyptenaren werden gedood. Alleen die van de Egyptenaren, want de engel van de dood ging voorbij aan het huis waar de Israëlieten bloed aan de deurposten hadden gestreken. Bloed van een lammetje dat daarvoor was geslacht. En als de engel van dat bloed zag, dan ging hij aan de deur van dat huis voorbij. Zegt ook iets over Israël trouwens, over de eerstgeborenen van Israël. Want als zij dat bloed niet aan de deur hadden aangebracht, dan was hun eerstgeborene ook gestorven. Dan was hun eerstgeborene ook getroffen door het oordeel. Maar God bood hun een middel waardoor ze de dood aan hen voorbij ging. En zo mochten ze dan, bevrijd van het oordeel, Egypte verlaten. Vertrekken naar de Sinaï, om daar de wet van God te ontvangen. En waar God zei, doe deze dingen en dan zal het u goed gaan in het land dat de Heere uw God u zal geven. Nou, dat vieren de Joden nog steeds en dat vieren ze met het Pascha, het Pesachfeest. En daarom is Pesach, Pesach of Pascha, het feest van de bevrijding. Maar volmaakte bevrijding is er voor Israël niet gekomen. En door Israël is er ook geen bevrijding gekomen voor de hele wereld. Integendeel, in plaats van God te dienen en te leven met hem en zijn geboden, ging Israël de afgoden achterna. De Torah heeft niet de bevrijding gebracht die de Torah, die God wil geven. Weliswaar geen slaven meer in Egypte, maar nog wel steeds slaven van de zonde. En daarom heeft God gezegd dat hij een nieuw verbond zal schenken. Een nieuw begin. We kunnen het lezen in Jeremia. Ga ik nu niet allemaal noemen, maar je kunt het lezen in Jeremia. Ik schenk u een nieuw verbond. Een nieuw verbond waardoor u bevrijd wordt van de zonde. Bevrijding. Dat wil God geven. Verlossing uit de slavernij van de zonde. Uit die vicieuze cirkel waar we als mensen als vanzelf in zitten en niet uitkomen. En Jezus wil God wil ons daaruit verlossen. Van het kwaad, van de macht van het kwaad. Het kwaad waarvan we lezen dat het Judas in bezit neemt. Angstaanjagend ook. Maar Jezus biedt bevrijding, vrijheid. Hij bevrijdt mij van het kwaad. Hij bevrijdt mij uit de macht van de zonde. Mijn oude leven gaat met hem het graf in. En ik sta met hem op in een nieuw leven. Dankzij dat nieuwe verbond. Daarom zegt Jezus ook, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Omdat ik ga sterven, ontvangt u dat nieuwe verbond. Mag u uit dat nieuwe verbond leven. Ontstaat er een nieuwe situatie waarin u bevrijd bent van de zonde. Waar u niet meer in de ban bent van het kwaad. Maar waarbij u in de vrijheid mag leven van de kinderen van God. Vervuld met de Heilige Geest. Ja, en waar de Geest van Christus is, waar de Heilige Geest in ons woont, daar is geen plaats meer voor de boze. En Jezus zegt, daarvoor geef ik mijn leven, voor u. Ik sterf voor u, ik ben dat lammetje. Ik ben als dat lammetje, dat stierf, waarvan het bloed aan de deurposten werd gestreken. Het oordeel wordt weggenomen en u krijgt een nieuw begin. Zie, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe leven ligt voor u open. Jezus, hij geeft ons liefde, maar hij geeft ons ook bevrijding, vrijheid. Denk daar ook de komende weken eens over na. Dat Jezus je bevrijd heeft, vrijheid heeft gegeven. Verheug je in de vrijheid van de kinderen van God. En bedenk je dat Jezus daarvoor zijn leven heeft gegeven. Ja, en met die bevrijding komt ook de hoop, dat is het derde. Dat wat met zijn dood is ingezet, dat zet ook door tot in de volle komst van Gods Koninkrijk. Jezus zegt dat ook, hè, bij de eerste beker, de beker waar alleen Lucas van vertelt. Dat is de gewoonte dat en het is nog steeds de gewoonte dat er tijdens de Pesachmaaltijd verschillende bekers rondgaan. 4. En zo heeft Jezus ook de eerste beker rond laten gaan. En hij heeft gezegd bij die eerste beker, neem deze en deel hem met elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het Koninkrijk van God gekomen is. Het gaat dus over de komst van Gods Rijk. Het Koninkrijk van God. Dat belooft Jezus hier al, voordat hij gaat sterven. Ik zal niet meer drinken van deze beker, niet meer van de wijnstok drinken, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En dat komt. Dat is de strekking van zijn woorden. Dat komt in nu al, in deze wereld, in de gelovigen, waar de geest van God werkt, de gelovigen in de kerk, maar het komt ook ten volle, het Koninkrijk van God. Daarvoor geef ik mijn leven, zegt Jezus, zodat u in een koninkrijk mag leven als priesters van de Allerhoogste God. Koninkrijk van God, ja, het is er al, maar het komt nog ten volle. Wanneer, dat weten we niet precies, dat is ook weer zo'n vraag, wanneer zal dat zijn? Maar we hebben wel de opdracht gekregen om erom te bidden. Om ernaar te verlangen, laat het koninkrijk toch komen, Heer Jezus, waarvoor u de weg hebt gebaand, waarvoor u de weg voor ons hebt gebaand, om daarin te mogen leven, in dat koninkrijk van God. Uw koninkrijk komen, zo leerde Jezus ons bidden, in het Onze Vader. Met de woorden van de rijming vind ik wel toepasselijk, ook in dit geheel van de schrift, uw koninkrijk komt toch, o Heer, ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof wordt eens al omgehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Een gebed om de komst van Gods koninkrijk, nu al, maar straks ook ten volle, in het geloof dat het komt, omdat Jezus het heeft gezegd. Terwijl hij nog naar het kruis moest, maar het koninkrijk komt. En bedenk daarom ook eens, wat voor toekomstperspectief Jezus je geeft. Te midden van alle vragen, te midden van alles waar je geen raad mee weet. Waar je denkt van hoe zit het? Hoe moet het allemaal gaan en zo? De angst in deze tijd. Gods Rijk komt. Jezus heeft het beloofd. En wij mogen erin gaan, omdat Hij de weg daarvoor heeft bereid. Mag iedereen daarin gaan? Ja, iedereen wordt uitgenodigd. Maar wat is er voor nodig? Nou, dat je ontvangt wat Jezus aan je wil geven. Ook vanavond. We hebben geen avondmaal. Is hij ook in ons midden? En hij zegt, ik heb dit allemaal voor u gedaan. Accepteer het ook. Aanvaard je het ook. Leef dan van mijn liefde. Leef in de vrijheid. Leef in de hoop dat het Koninkrijk van God er is en zal komen. Door mij, zegt Jezus. Amen. Wij zingen samen Psalm 66, vers 3, 5 en 6. 3, 5 en 6 van Psalm 66. Laten we samen danken en voorbeden doen. Ja, Heren, nu mogen wij ademhalen. Ademhalen naar deze schriftlezing. Bij alle vragen die op ons afkomen. We mogen ademhalen. Ademhalen in uw liefde, Heer Jezus. In de ruimte van uw liefde, in de vrijheid en in het zicht van de toekomst die zeker komen zal. Ademhalen, dat kunnen we alleen bij u, Heer Jezus. Anders raken we verstrikt, zoals we dat ook zien in het Bijbelgedeelte, dan raken we verstrikt. En dan kunnen we zelfs in de banden van de duivel komen, als we bij u weglopen. Maar bij u kunnen we ademhalen. Daar horen we het, ik voor u. Ik geef mijn lichaam voor u. Ik geef mijn bloed voor u. Ik hou van je, ik bevrijd je en ik schenk je toekomst. O God, geef dat we dat vasthouden. En dat het ons bemoedigen mag, vertroosten, kracht mag geven. Elke dag van ons leven, elk uur, elk ogenblik. Dat zo uw liefde de basis van ons leven mag zijn. En dat we daar ook bij stilstaan. We danken u dat we dat vandaag mogen doen. Juist ook op deze dag, op deze zondag. Samenkomen rondom uw woord. Om weer bij uw liefde bepaald te worden. En het allesbepalende dat de liefde uw liefde in zich heeft voor ons leven. Dat we zonder die liefde nergens zijn. En zonder de belofte van vrijheid en van hoop. O God, wil zo uw woorden zegenen die we vandaag hebben gehoord, vanmorgen en vanavond. En ze met ons mee laten gaan, dat we ze ook mogen overdenken voor uw aangezicht. En daaruit mogen leven. We mogen ook voor elkaar bidden in onze omstandigheden, in moeilijkheden, verdriet, zorg, gemis. We bidden u voor mevrouw de hoop, Sijp. We bevelen haar in uw hoede. En bidden u dat u zich over haar zult ontfermen. Wij bidden u voor de heer Beekhuizen. En vragen u of u bij hem zult zijn. En als hij nu ook naar een revalidatieafdeling gaat. We bidden u om uw zegen over de behandeling die hij daar krijgt. We bidden u om moed en krachten voor hem. We bidden u voor Adrie van Woudenberg en danken u dat het herstel zo ook zijn voortgang mag hebben. We bidden u haar ook om krachten voor haar en om uw ontferming en sterkte en geduld. We bidden u ook voor Sjoukje Tiemens. We dragen ook haar aan u op, samen met haar man Henk. We bidden u of u hen nabij zult zijn. Ook voor de operatie die ze moet ondergaan, de behandelingen die ze krijgt, wil uw sparende en bewarende hand zo over Sjoukje uitstrekken en haar nabij zijn ook komende woensdag. We bidden u voor Ina Eppinga en haar man Wieger als er weer een melanoom is gevonden, uitzaaiingen van een melanoom. En we bidden u, ja, wees hen ook in deze moeilijke tijd nabij. Heer, en in alle onzekerheid tot een rots waarin ze mogen schuilen. Dat is zoals een lied ook zingt en wat ook de wijs ook van gespeeld werd. Ruwe stormen mogen woeden, overal, alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. Houd over mij getrouwde wacht. Heer, wil zo ook u over Ina en Wieger ontfermen. We zijn ook dankbaar, Heren, voor de mooie en de zegenrijke dingen in ons leven en ook voor het feit dat Annemarie en Arnold Renes een kleindochter hebben ontvangen, Lydia. We bidden u ook voor Lydia, wees haar nabij, zegen haar jonge leven en geef dat zij ook al vroeg u mag leren kennen. Dat het zo mag zijn als bij Lydia in de Bijbel, dat u haar hart voor u opent. En wees zo ook met haar ouders, Esther en Wilbert, en geef hun ook alles wat nodig is om hun kindje op te voeden bij het geloof en om voor haar te zorgen. Heer, zo komen we tot u om u te bidden of u ook met deze wereld zult zijn. En onstuimige wereld, een wereld waarin zoveel gaande is. We vragen u om uw ontferming, we bidden u om vrede en om recht. En we bidden u dat u alles in de hand zult hebben en houden. Dat heeft u ook, maar u wil er ook om gebeden zijn. Dat we het ook in uw handen leggen. Het geloof dat u er raad mee weet. Wij niet. Wij heren, wij mensen, wij wikken en wij wegen. Maar o God, de wijsheid is alleen bij u. Maar dan mogen we ook om wijsheid bidden. Om wijsheid bidden van u. Voor degene die verantwoordelijkheid hebben te dragen. En we bidden u dat zij hun taak mogen verrichten tot eer van uw naam en ten dienste van de mensen voor wie u hun verantwoordelijk hebt gemaakt. We bidden u ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. We vragen u ook of u dat werk zult zegenen, dat mensen tot geloof mogen komen en dat er ook arbeiders mogen zijn en mogen komen die het evangelie zullen verkondigen. We bidden ook voor onze broeders en zusters die verdrukt en vervolgd worden. Heren, doe hen ook uw liefde en de vrijheid ervaren en hoop geven en geef hun hoop voor de toekomst. Terwijl het toch een moeilijke weg is waarin zij soms ook gaan. Heren, wij dragen hen aan u op. We bidden u ook voor alle volken, maar in het bijzonder ook voor uw volk Israël. En bidden u dat u het zult behoeden en bewaren tegen zijn vijanden die het te gronden willen richten. En bidden u ook dat u het hart van Israël zult openen voor de Messias. Zodat ook zij mogen leven uit het nieuwe verbond dat u allereerst aan Israël hebt beloofd. En waar alle volken uit mogen leven. Heren, zo bidden we u. Hoor en verhoor onze gebeden. En aanvaard onze dank in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de paasattenties, voor het pastoraat in de eigen gemeente en voor het onderhoud van de kerk. Dat kan bij de uitgang digitaal. Ons slotlied is lied 324 en we zingen daarvan alle versen. Lied 324, alle versen. ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.